Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Frank Arnesen heeft Feyenoord deze week eigenhandig gered. Die conclusie mogen we inmiddels wel trekken. Sterker nog, wie dat niet doet, die kijkt weg van een fabelachtig optreden uitgevoerd door een natuurtalent. Want hoe je ook staat tegenover de intrede van buitenlandse investeringsmaatschappijen bij onze club, de berichten drukten ons wederom met de neus in de stinkende feiten. Voetbal is al heel lang niet meer van de supporters, maar van het grote geld. Het gaat al decennia niet meer over polletjes en over wie er al dan niet een hondenlul is. Het gaat over miljoenen, miljarden, private equity, stakeholders, brand recognition en meer van dat soort misselijkmakend maatpakkenjargon. Al winnen we 20 Champions Leagues, Feyenoord wordt met zo'n investeerder hoe dan ook weer een stukje zakelijker, afstandelijker, onaanraakbaarder, een stukje minder volksclub. Maar dat was buiten Frank Arnesen gerekend, onze nieuwe volksheld. Hansje Brinker is er niets bij. Frank Arnesen zag de dijk op doorbreken staan, dacht geen seconde na en vroette zijn dikke Deense duim zo in het modderige gat. Club gered. Hoe hij dat dan eigenhandig deed? Door een klein miljoentje te betalen voor Mark Diemers uit Leeuwarden. Dat ging niet makkelijk, maar met een hoop gepoker en sluwe onderhandelingen lukte het na een lang traject van vooruitstrevende datascouting zowaar om Diemers weg te kapen onder de neus van internationale grootmachten als FC Groningen en verder eigenlijk helemaal niemand. Een middelmatige middenvelder uit het rechterrijtje, zo lekker voor de breedte, een leuke gast in de kleedkamer waarschijnlijk en hij kent de competitie al. Een speler waar het legioen volgens sommige kenners van zal gaan houden omdat hij zich ongetwijfeld uit de naad loopt. Of, zoals we dat bij Feyenoord gewoon noemen, een ouderwetse kutaankoop. Zoals we die al jaren kennen, van Edwin de Graaf en Peter van den Berg tot aan Mitchell Tevreden en Luciano Narsing. Dank je wel, Frank Arnesen. Dank je wel, want je hebt me gerustgesteld. Wat er ook gebeurt, Feyenoord blijft altijd Feyenoord. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken, want ik heb ook het genoegen om te mogen spreken met Johan.
Hey!
En met Wesley.
Freeky.
Ja, Freek, wat dacht je? Ik zet hem meteen even goed neer.
Ja, ik had er zin in.
Ja, dat blijkt. Ja, dat is, we nemen dit op maandagmiddag een keertje op. Dat kon agenda technisch, moesten we het op maandagmiddag doen. En het lijkt erop dat Mark Diemers één deze dagen gepresenteerd gaat worden als eerste en nieuwe aankoop van Feyenoord. En ik geloof wel dat ik voel wat jij ervan vindt, Freek. Wil je dat nog iets verder uitleggen of heb je dat net wel gedaan?
Nou, laten we eerst jullie de kans even geven daarop te reageren.
Wat verder van Wes?
Een beetje overdreven natuurlijk hoe hij het neerzet. Maar zo heeft hij hem ook expres natuurlijk neergezet. Hè? Zo is het natuurlijk ook. Nee, ja, laten we heel eerlijk zijn. Mark Diemers is gewoon een prima voetballer voor de Eredivisie. En ik zou niet weten hoe hij zich in de top staande houdt. Ik heb echt werkelijk geen idee. Want daar heeft hij ook überhaupt nog nooit gespeeld natuurlijk. Maar laat gewoon leuke dingen zien. En ik denk dat het wel anders is dan iemand als Vejinovic of zo. Of Edwin de Graaf, om maar even iemand te noemen.
Waarom? Nou, waarom is dat anders?
Vejinovic had toch echt een stuk betere statistieken dan Mark Diemers nu heeft. En bij een grotere club.
Ja, Vejinovic had het één seizoen, hè. Had hij het. En niet over meerdere seizoenen. Dus,
maar even, waarom vind je Diemers in een andere categorie vallen dan Vejinovic?
Nou, ik heb het idee dat Mark Diemers gewoon, dat echt zo'n... kijk, vroeger hadden wij bijvoorbeeld Patrick Pauwen, hadden we. Hè, dat was ook geen geweldige voetballer, kwam ook van Fortuna Sittard. Maar dat was wel zo'n echte teamspeler, zeg maar. Ik gooide echt een geweldig cliché in. Maar ja. Ik denk dat Mark Diemers een beetje in datzelfde straatje past. Het zal niet de beste voetballer van je selectie worden. We hebben er een paar lopen die gewoon ontzettend goed zijn. Maar Mark Diemers is wel iemand die je echt maar lekker erbij kan hebben. En in alle selecties van Ajax en PSV van Feyenoord de afgelopen jaren had je spelers zitten. Waarvan je eigenlijk zegt achteraf, wat hebben die eigenlijk in die selectie gedaan? Ik denk dat Mark Diemers dat dat niet zo iemand is. Ik denk dat dat echt iemand is waarvan je over 5 jaar zegt, dat is echt goed gezien. En die jongen die heeft zich misschien een beetje type Jens Toornstra of zo, weet je wel. Die ook bij de amateurs is begonnen en uiteindelijk veel hoger is gekomen.
Diemers is niet van de amateurs, hè? Die komt gewoon voor Cambuur via Utrecht, waar hij mislukt is. Ja,
spijt me verschrikkelijk, maar Fortuna Sittard is toch een soort veredelde amateurclub, man. Wat is dit nou? Ja, kom nou.
Ja, en laten we wel wezen, Mark Diemers is geen Jens Toornstra. Toornstra die liet het al jaren op rij zien, heeft het toen bij Utrecht goed gedaan, was op dat moment een van de beste middenvelders van de competitie. En dat is uiteindelijk bij ons, ja, hij knokt zich regelmatig weer terug de basis in, maar hij is eigenlijk altijd een beetje de 12e man in de selectie. Hè? Zoals Johan altijd zegt, het sletje van Feyenoord. Wat betreft de posities.
Nou ja, daar doen we mee tekort. Weet je, Toornstra is uiteindelijk elk seizoen het begin van de VI-gids staat hij inderdaad op de reservebank. En uiteindelijk speelt hij gewoon weer 34 wedstrijden in de basis. Dus, dus
en
de vergelijking.
Dat doet hij goed. Ja. En alle waardering daarom ook voor Toornstra. Maar dat is het niveau dat je moet zoeken voor breedte versterkingen. Zeker als je er een transfersom voor neertelt.
Nou ja, kijk, weet je, ik zit er dubbel in. Toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik, nee toch, we gaan toch niet weer op die oude tour. Eerst was natuurlijk het verhaal van Linssen, wat maar niet rondkwam en uiteindelijk ook niet rondgekomen is. Al heeft hij nog steeds geen club, dus het zou me ook niks verbazen als hij alsnog ineens weer boven duikt. Maar toen dacht ik, Diemers. En ik vind Diemers toch nog even een niveautje lager dan Linssen. Want hij speelt bij een kleinere club. Hij heeft natuurlijk ook zijn leeftijd niet per se mee. Is geloof ik 26 inmiddels al.
Ja, hij wordt in oktober 27, ja,
dus,
geloof ik.
Dus heeft een keer inderdaad bij Utrecht al gezeten. En dat was geen daverend succes. Nou, is dat op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Ik wil een beetje af van die breedte aankopen. En ik ben het niet vaak eens met Jack van Gelder. Maar Jack van Gelder gaf aan van, joh, ja, weet je, van op zijn positie heb je ook ene Wouter Burger lopen. Waarom zou je dan in dit geval geld neerleggen en ook nog weer salaris aanbetalen? Terwijl je ook gewoon jeugdspelers hebt. Nou, dat vind ik de ene kant van het verhaal. Dat ik denk, ja, wat gaat Diemers toevoegen? De andere kant van het verhaal is wel zo. Is we hebben gewoon straks een bredere selectie nodig dan wat we misschien de afgelopen jaren hebben gehad. We gaan veel wedstrijden moeten spelen in korte perioden. Want er gaat gewoon een EK voor de deur staan. En we gaan pas in september echt beginnen. Dus dat betekent dat er meer gevraagd gaat worden van onze selectie. We hadden vorig jaar eigenlijk niet echt wisselspelers op de bank. Ja, Tapia, maar die hadden we natuurlijk al afgeschreven. En Usjakub kwam in de winterstop. Maar goed, die is weg. Nou, Tapia gaat weg. Dus
dat is wel een verschilletje, toch? Of je Usjakub op de bank hebt zitten of Mark Diemers.
Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk is dat een verschil. En daar word je niet, dus je bent daar niet beter van geworden. Anderzijds, ja, je moet wel wat te hebben lopen. Want op het moment dat je enige reservespeler is. Nou, laat het nog niet eens reserve. Want Fer en ook misschien Kuktu gaan gewoon misschien nog weg. Dus dat je er iets bij moet krijgen, al is het alleen maar om Dickie te pleasen, dat snap ik wel. Ja, ik vind Diemers geen geweldenaar. Ik hoop echt dat we er allemaal straks naar gaan zitten kijken en denken van, oh ja, dat hadden we nodig. Kijk, het is een speler die een gigantisch goede vrije trap heeft. Nou, die hebben wij niet in de selectie op dit moment.
Berghuis.
Jens Toornstra.
Ja, okay. Toornstra. Kuksu.
Ja, maar hoeveel rendement hebben die gasten? Hoeveel?
Nee, kijk, weinig. Weinig heb je gelijk in.
Toornstra had bij ADO en Utrecht natuurlijk een geweldig rendement uit zijn vrije trappen.
Klopt.
En Venovic had een geweldig rendement uit zijn vrije trappen bij Vitesse. Larsson had een geniaal rendement uit zijn vrije trappen bij Heerenveen.
Klopt.
Weet je wel?
Nee, dat is ook zo. Dus blijkbaar
Berghuis
in de Kuip,
bij AZ.
Blijkbaar zijn de goals in de Kuip kleiner of zo, dat ze dat dan niet tussen de palen krijgen, die ballen.
Van Persie is de laatste die het lukte een paar keer op rij, zeg maar.
Even serieus. Ja. Hebben jullie überhaupt wedstrijden van Fortuna gezien dat jullie echt op hem gelet hebben of zo? Of niet?
Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb geen videobanden teruggekeken van Mark Diemers. Dus ik heb het vooral van de highlights en ook van mijn bron, de maker van de Fortuna-podcast, die heb ik gebeld. Ik zei, joh, hoe zit dat nou? En die zei, ja, het is een leuke voetballer, maar of die jullie nou echt beter gaat maken, daar heeft hij zelfs twijfels bij. Terwijl het wel de beste speler is van Fortuna. Nou ja.
Ja, met enige afstand, want laten we eerlijk zijn, ik heb hem ook schitterende doelpunten zien maken in de Eredivisie. Ik vond hem altijd wel goed spelen tegen ons. Ja. Berghuis zegt dat ook niet voor niks, die ziet het spelletje heus wel. Maar ja, daar blijf ik bij. Het is inderdaad niet iemand die je selectie naar een hoger niveau tilt. En je haalt hem echt puur voor de breedte, omdat je nu eenmaal, want je noemt Wouter Burger terecht als een concurrent. Ik kan me goed voorstellen dat ze die misschien weer willen verhuren, dat hij echt meters kan gaan maken. Maar je hebt gewoon een stabiele kracht daarnaast nodig. Alleen, geld is momenteel enorm schaars. Daarom worden we ook gevraagd om te doneren bij onze seizoenkaarten. En dan ga je zo een paar tonnetjes neerleggen aan transfersom voor Mark Diemers. Ja. Dat vind ik gek. Dan moet je niet een transfersom gaan betalen voor een breedte aankoop. Een speler als Ayoub had veel meer bewezen, veel meer potentie en die kwam gratis. Dat zijn breedte aankopen.
Nee, ik ga daar voor een groot deel met je mee. Maar anderzijds moeten we ook wel heel eerlijk zijn. Hij gaat minder dan 1 miljoen kosten. Ik heb ook ongeveer een indicatie gekregen van wat hij zou qua salaris zou moeten gaan krijgen. Hij heeft nu een salaris van 3 ton bij Fortuna. Zou 3,5 ton bij Groningen krijgen. Nou, laten we zeggen dat we hem binnenhalen voor 4 ton, dan is dat nog steeds...
Nou, dan zit hij nog onder de Liam Kelly-norm.
Onder de Kelly-norm.
Dat zou dus, wel helemaal...
Het is geen, met alle respect, ondanks dat ik snap wat je zegt, van hij is niet gratis, maar goed, ook transfervrije spelers. Hij pakt dan Linssen, die wil ook dan weer een tekenbonus.
Ja, Narsing is sowieso een van de duurste aankopen van deze zomer, wat dat betreft.
Ja, terwijl hij ook gratis binnen kwam wandelen. Dus in zoverre...
Absoluut,
dat
werkt ook wel zo.
Het is een relatief goedkope speler, waarbij ik zeg, Maar wat ik wel een serieus punt vind, en daar wil ik het wel met jullie over hebben, ik maak me wel een beetje zorgen. Ik krijg namelijk heel erg de indruk dat deze speler gewoon puur wordt gehaald omdat Dick Advocaat hem wil. En ik ben een beetje bang dat Dick Advocaat, hoe goed hij het ook gedaan heeft afgelopen jaar, dat hij te veel macht krijgt. Want ik las ook ergens een artikel dat hij niet de onder 21 selectie wil laten trainen op 1908. Nee, daar gaat hij toch verdomme niet over. Hij gaat over dat eerste helft.
Daar ben ik het ook helemaal mee eens, Johan.
Weet je, Dick Advocaat heeft gewoon zijn eisen dat er volgend jaar een goede selectie staat. Kijk, wat het met die, dat de onder 21 niet mag trainen op Varkenoord. Dat heb ik eerlijk gezegd niet gelezen. Maar hij wil gewoon een goede selectie hebben. Dus en als hij gecharmeerd is van Mark Diemers, dan zal Mark Diemers echt wel wat kunnen. En als hij gecharmeerd is van onze grote vriend Brian Linssen. En dan zal Brian Linssen ook echt wel wat kunnen, hoor. Ik bedoel, Dick Advocaat is geen pannenkoek. Kijk, wij als supporters kunnen zeggen van ja, dat is toch geen Feyenoord materiaal. Dat zeggen we als eerste. Als er een speler van de nummer 17 of de nummer 17 of de nummer 6 van de Eredivisie is, die naar Feyenoord gaat, dan hebben we gelijk al een soort van... wij kijken denigrerend naar die jongens. En dat vind ik vind dat daar moeten we een keertje mee stoppen. Tuurlijk hebben we hele slechte voorbeelden in het verleden gehad. Hè, we hebben er net een paar genoemd. Maar... we hebben de UEFA Cup gewonnen met spelers die allemaal van clubs onder ons kwamen.
Ja, maar Wes,
ik zag dat ook... Kees van Wonderen was wel een ander niveautje, hè?
Nee, maar ik zag dat ook voorbij komen op verschillende fora. De Eredivisie, zeg maar, 20 jaar geleden was nog wel even iets hoger niveau. Dus dan kon je inderdaad spelers als Bosveld van FC Twente of Kees van Wonderen van NAC, van een middenmotor, subtoppers, zelfs laagvliegers in de Eredivisie kon je halen. Maar het niveau van de Eredivisie was dat we toen de zesde, zevende competitie van Europa waren. Dat zijn we inmiddels niet meer. Dus die vergelijking vind ik een beetje mank gaan.
Maar ik wil nog even terug op jouw punt over Advocaat, want daar ben ik het wel mee eens. En Wes, ik snap wat je zegt. Advocaat wil zo'n speler, hij zal vast wat kunnen. Nou, zover wil ik ook nog wel met je meegaan. Mark Diemers zal vast kwaliteiten hebben, ook al blijkt uit alle tactanalyses en zo, dat hij gewoon een vrij middelmatige speler is voor de Eredivisie. Gewoon echt modaal. Gewoon beter kan ik het niet maken, ook niet slechter.
Maar het is wel,
gewoon zoals middenvelder in de Eredivisie hoort te spelen.
In zijn statistieken zag ik wel dat hij bij dode spelmomenten degene is die het meest gecreëerd heeft in de Eredivisie. En dat met die 5 wissels krijg je bijna bij je hockey-situatie. Misschien kunnen we gewoon inbrengen. Gewoon, hup, ga jij maar even een vrij trapje nemen. Ja. Hup, en er weer uit. Dat zou toch fantastisch zijn?
Nou goed, dus hij heeft heus wel kwaliteiten. Alleen, mijn punt is inderdaad, en dat zeg je terecht, Johan. Arnesen is aangesteld met een missie om een beleid neer te zetten. Ja. En die wil kapitaal creëren op het veld. En die zet in op jonge spelers en talentontwikkeling. En kijk, weet je, als het aan Advocaat had gelegen, hadden we een Russische bias-klant gehad in plaats van onze Slovaakse killer.
Ja.
Hadden we Jermaine Lens gehad in plaats van... Nou ja, ook in plaats van Bozeniek waarschijnlijk.
Ja.
Weet je, Advocaat kijkt naar de korte termijn. En dat is logisch, want die zit hier nog maximaal 1 of 2 jaar. En die wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En die houdt gewoon van stabiele, ervaren spelers. Ja. En dat is prima, die heb je ook nodig in de selectie. Maar Arnesen is de baas over het technisch beleid. En als hij daar nu al te veel met Advocaat in meegaat, maak ik me wel zorgen dat we straks in september met Mark Diemers met rug nummer 6 spelen en dat Orkun Kukçu in Londen zit en dat we er vrij weinig voor terug hebben gehaald.
Nou ja, ik vind het mooi dat je dat bruggetje maakt, want ik ben deze week... Ik ben overigens niet zo bezorgd als jij, hoor, want ik heb het idee dat die Frank Arnesen wel redelijk goed nadenkt. Het feit dat hij Bozeniek al heeft gehaald en niet Jermaine Lens, he, dat zegt ook al wat, toch, of niet?
Nou, nu is de situatie dat Diemers eigenlijk al rond was met Groningen. En Feyenoord, voor mijn gevoel, een beetje in paniek raakt. En dan denken we, ja, we moeten toch een speler halen op dat middenveld. En dat ze dan denken...
Dat is het. Dat is het inderdaad. Want als je Diemers had willen hebben, die voetbalt ja. al 5 jaar onder je neus, dan had je hem al lang kunnen halen. Als je zo
2 maanden geleden gehaald, bij wijze van spreken. Ja. En nu is het soort
precies,
van,
of ja. een half jaar geleden. Had je hem een half jaar geleden kunnen halen in plaats van Özyurkup. Dat was niet goedkoper geweest, maar niet duurder geweest.
En ik ben het wel met je eens, Wes, op het moment dat we hem straks gaan contracteren, laten we weer achter hem gaan staan. Dat verwacht je ook van ons. Dat gaan we ook echt wel doen. Maar ja, ik zie tuurlijk, het niet zo. Ja. Ik zie het niet zo. Maar goed,
kijk,
wat wil jij zeggen, Wes?
Nou ja... Kijk, ik ben nou wel een beetje klaar met dat gelul over Mark Diemers. Hij is er überhaupt nog niet eens. Ik bedoel, we lopen hem nu al helemaal af te maken. Weet je, waar ik dan wel weer enthousiast van word, dat we gewoon onze recordverkoop gaan doen komende zomer. Want Kukçu, die schijnt weg te gaan. Nou, ik las gisteren dat Barcelona voor 30 miljoen klaar staat. Nou, of was het zelfs 35 miljoen? Nou, 35. daar word ik zo... Ja, ik geloof het, dat geloof ik gewoon niet. Hans Kraaij zei het, die had het ergens in een Spaans krantje gelezen, zei hij. Nou, ik had het nog nergens gezien, dus ik geloof er helemaal niks van. Kijk, ik verbaas me echt daarover, hoor, dat hij steeds meer gaat opleveren. Arsenal wil al 25 miljoen voor hem betalen. Laten we heel eerlijk zijn, Kukçu is goed, hoor. Hè? Doet het goed bij Feyenoord, maar is natuurlijk bij lange na niet dat geld waard.
Tuurlijk wel.
Ja, oké, jij vindt van wel.
We moeten eens kappen sowieso met onze talenten een beetje zo de hele tijd te bagatelliseren.
Kukçu is populair gelul, man.
Een hele interessante speler.
Nee, het is gewoon
hij is een hele interessante speler voor de top. Hij is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij kan de intensiteit van het spel aan. Hij kan zijn conditie nog verder uitbouwen. Maakt heel veel vuile meters. Is bovendien perfect tweebenig, heeft een aardige dribbel, had in de jeugd een gigantisch rendement en dat komt bij Feyenoord in het eerste volgend seizoen ook heus wel. En die jongen wordt alleen maar meer waard de komende jaren. Ik zie hem graag nog jaren in de Kuip spelen, maar ik snap heel goed dat de top hem het liefst nu al haalt, zodat ze hem een beetje kunnen vormen zoals Arsenal destijds met Van Persie heeft
gedaan. Maar weet je hoeveel potjes hij heeft gespeeld?
Hij had toen ook nog geen gigantisch rendement.
Maar weet je hoeveel potjes hij heeft gespeeld? Hij zit geloof ik op 35 potjes voor Feyenoord. Dat is helemaal niks nog. Hij heeft nog helemaal niks laten zien. Nog tegen de topclubs heeft hij nog geen grote wedstrijden gespeeld. Zeg maar dat je echt denkt, nou ja, hier heeft hij even zijn fysieke kaartje.
Hij was tegen PSV de beste man op het veld, man.
Je kan één potje noemen. Ik bedoel, kom op.
Dat zijn de potjes waar ze naar kijken als ze scouten.
Weet je, ik hoop het, hoor. Ik hoop dat hij voor 35 miljoen weggaat. Maar ik kan het me gewoon niet voorstellen. Dat is wat ik zeg.
Oké. En... Ik denk ook niet dat er nu een bod ligt van 35 miljoen. Maar ik zie ook heel veel mensen dingen reageren als... Ja, Arsenal, Barcelona, straks wordt het gewoon weer over een jaartje naar Mainz of zo. Weet je wel? Dan denk ik van, nou, dan onderschat je Kukçu wel echt. Want het is wel serieus een interessante speler voor grotere clubs dan Feyenoord.
Nee, maar het is meer, want die tweet heb ik toevallig ongeveer in die trant gezet. Van, ik zie al die fora ook weer helemaal losgaan. Ah, voor 30 miljoen kunnen we de hele Eredivisie kopen. Dan kunnen we, weet je, Veerman en die.
Laten we dat dan vooral niet doen.
Nee, oké.
Eredivisie kopen.
Nee, maar dan denk ik van het recordtransfer van Feyenoord staat op 18 miljoen, 19 miljoen voor Karsdorp.
Ja. Karsdorp inderdaad, 20 miljoen bijna.
Weet je,
in kale transfersom Kuit.
Ja, oké, nou goed. Maar dan zouden we nu ineens 15 miljoen meer krijgen voor een speler die heel veel talent heeft. Waar ik het ook echt in zie zitten. Want ik vind Kukçu een fantastische speler. En het is allemaal pas uitgekomen nu, ook op het hoogste niveau sinds Advocaat er is. Want daarvoor was het niet zoveel. In Europa was die niet zo denderend. Ja. En er is ook bijvoorbeeld ook nog steeds geen international voor Turkije. Dus de bedragen die worden hoger en hoger in de media. Ja, ik geloof er geen ene pepernoot van. Ik denk dat als Feyenoord een bot...
Laten we daar nou eens gewoon een keer aan meedoen. Laten we nou eens een keer meedoen aan die bidding war.
Ja, 50 miljoen?
Laten we eens een keertje een speler gewoon ophypen in plaats van neerpraten.
Ja, maar ik wil het reëel maken.
Maar je moet niet gaan vergelijken met wat we ooit voor Kuit hebben gekregen. Want... ik bedoel, Frenkie de Jong is ook niet 85 keer zo goed als Johan Cruijff was.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is wel,
snap je?
Iets langere tijd.
De markt gaat gewoon echt... Ja, oké, maar bij wijze van spreken. Maar de markt is gewoon totaal debiel op het moment. En daar moet je van profiteren. Kukçu is een wereldtopper en die kost minimaal 60 miljoen. Punt.
Ja, ik vind het prima. Maar als die dan verkocht mocht worden deze zomer voor 25 miljoen... wil ik geen geïrriteerde reacties van... joh, hij is toch meer waard? Want ik vind 25 miljoen... Nee, ik durf niet uit te spreken.
Als er een concreet bod komt voor die prijs, moet je het doen.
En ik zou wel enthousiast worden van mocht het verhaal van Barcelona kloppen.
Dat hij nog een jaar uitgeleend wordt van Feyenoord.
Nou ja, ik denk dat het voor hem heel goed is. Want ik zie hem met alle respect, hoe goed ik hem ook vind. Ik zie hem nog niet nu al zeg maar een rol van betekenis spelen bij een Arsenal of een Sevilla of in dit geval Barcelona.
Bij Arsenal misschien iets eerder. Ja. Dat is een ploeg die daar vaak wat anders mee omspringt. Bij Barcelona denk ik nog niet inderdaad. Maar... Ja, nee, ik zie hem gewoon sowieso het liefst nog 6 jaar in de Kuip spelen. Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal met spelers van zijn klasse, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus elke wedstrijd die we nog van hem kunnen genieten, dat koester ik. Ja, groot artikel in de T afgelopen week. Investeerders staan wederom op de stoep. Het lijkt een beetje een terugkerend verhaal. Een discussie die veel emoties oproept, ook altijd aan beide kanten. Maar goed, laten we proberen om niet een discussie te gaan voeren over investeerders ja of nee, maar kijken naar wat er nu ligt. Toch, Johan? Dat is misschien verstandig om dat even zo af te bakenen.
Ja, ik vind het prima. Jij bent de baas van deze show. Dus als jij vindt dat we het daarover moeten gaan hebben, gaan we het daarover hebben, Freek.
Ja, nee, heb je het interview gelezen, denk ik, hè, met die, met die man in de Telegraaf?
Ja, ik heb het allemaal gelezen. We hebben inderdaad eerder het eens een keer al in een uitzending gehad over of we nou überhaupt voor of tegen buitenlandse investeerders zijn. Toen stond ik geloof ik vrij geïsoleerd. Was ik een van de weinigen die zei, ja, ik sta daar wel welwillend voor. Ik sta er wel voor open voor. Maar ja, goed, nu zijn we weer een driekwart jaar verder en dan krijgt het weer een nieuw leven. Zijn het er 3 inmiddels die geïnteresseerd zouden zijn?
Sterker nog, het waren er 4.
Ja.
Chris Woerts heeft gezegd dat het er 4 waren. Ja. Die Chris Woerts moet je serieus nemen, want die zit tegenwoordig elke vrijdag of maandag, wat is het?
Ja,
bij Veronica en Seid.
Ja.
Maar het waren er 4, maar eentje is er afgehaakt, omdat die wilde 51% van de aandelen en Feyenoord tegen. Dus zijn er nu inderdaad nog 3. Dus dat zeg je goed.
Ja.
Maar toch kleine nuance, hè?
Ja, nou ja, oké. Dat zijn er dus nu nog 3 die overgebleven zijn. Ja, je ontkomt er niet aan de discussie van, joh, moet je het willen? Ik ben alleen een beetje bang dat de timing bevalt mij niet zo heel erg. Van, ik ben een beetje bang dat Feyenoord, nou, dat is ook buiten gekomen, natuurlijk een flinke stap terug doet in de begroting. Hè, 25 miljoen minder moeten we het gaan doen. Dat we nu door die investeerder nu toe te laten, met misschien voor een lagere prijs dan wat we misschien waard zijn, dat we zeggen, joh, dan komen we toch weer terug bij wat we in het eerste item besproken. Dat we dat elftal maar representatief kunnen maken het aankomende seizoen. Want ja, hè, op het moment dat we geen supporters op de tribunes hebben, dan gaat dat al ons geld kosten. Ik weet niet of de timing fijn is. Ik krijg daar een beetje een raar onderbuikgevoel van. Dat het ons straks te goedkoop verkopen.
Ik kreeg sowieso een raar onderbuikgevoel van dat artikel in de Telegraaf. Die Marcel van der Kraan, ik ben even de naam kwijt van degene die geïnterviewd werd.
Edwin van Leeuwen.
Dankjewel, Wesley. Die maakte die Edwin van Leeuwen wel heel groot. Hij noemt hem in de eerste alinea al iemand met een brein van Einstein-achtige proporties. Dus ik denk, nou, even rustig. Ja, goed. En dan vervolgens verderop in dat artikel zegt die Edwin van Leeuwen zelf ook van, ja, zet mij bij Ajax neer en ik maak van 250 miljoen een miljard. Dus ik denk, ik zou eventjes dimmen en gewoon vertellen wat je wil gaan doen in plaats van jezelf zo op je borst te kloppen. Maar hij zegt iets interessants in dat stuk. Namelijk dat Amerikanen vooral kijken naar bedrijven waar het momenteel een puinhoop is bestuurlijk. Want dan kunnen ze de macht grijpen. Nou, dan moet je Feyenoord.
Ja, maar dat zei hij. Dat zei hij inderdaad. Feyenoord was daar het perfecte voorbeeld van. Ja, en dan word je inderdaad.
Nou ja, maar dus dat we zoals de club zijn die gewoon puur dat geïnvesteerd in is vanwege het feit dat we een puinhoop zijn. Nou zijn er wel meer clubs in Europa die een puinhoop zijn. Maar,
maar hij zei wel meer interessante dingen die Edwin van Leeuwen. Ik vond inderdaad ook een beetje vreemd waarom hij dan als enige werd geïnterviewd. Hij was een soort van deskundige die dan moest gaan vertellen over het feit dat Feyenoord wel interessant is voor investeerders en waarom het ook voor Feyenoord interessant zou zijn en zo. Dat was een beetje de strekking van het stuk. Want hij is zelf, zit hij echt in die wereld, maar hij is zelf geen investeerder, maar hij kan daarbij helpen of zoiets, hè, begreep ik dan. Het vond ik een beetje vreemd inderdaad, wat jij ook zegt. Ja, wie is het dan? Hè? Waarom wordt hij zo groot weggezet, Freek?
Ja.
Maar,
kijk, iemand die een paar centjes heeft verdiend, vind ik niet hetzelfde als iemand die de relativiteitstheorie heeft bedacht. Maar er zijn verschillende meningen blijkbaar over.
Ja, precies. Nou ja, maar wat wel interessant is, in dat stuk wordt Mike Ford wordt genoemd. Dat is dan de voormalige Chelsea-directeur. En die zou het wel zien zitten. Dat is een van die mensen die namens een Amerikaanse partij aan het onderzoeken is of Feyenoord interessant is. Dat is een heel moeilijke zin die ik bijna gebruikte, maar jullie begrijpen hem. En Feyenoord is dan echt, wat je al zegt, Feyenoord zit, is een beetje een puinhoop momenteel. En helemaal omdat het nieuwe stadion, dat nog steeds in de picture is, laat ik het zo zeggen. Hij noemt het een jewel in the crown. Dus dat betekent, voor die investeerders is dat hartstikke interessant. En daarom is naast Ajax en PSV, die zijn ook nog steeds interessant voor die investeerders, zegt die Edwin van Leeuwen. Maar Feyenoord misschien wel het meest, omdat hij al die dingen hebt. Plus die supporters, hè, die worden ook genoemd. Dat schijnt iets meer te zijn dan Ajax en PSV. Dat wisten wij al een tijdje. Maar dat heeft meneer Mike Voort ook eventjes toegegeven in de Telegraaf. Dus jongens, kunnen we in ons zak steken.
Ja.
Ja, nee, en ik snap de gedachte ook wel, hè, dat wat Feyenoord is, zoals we nu al, wat is het, 30 jaar zeggen, een slapende reus. Dus ik snap ook wel, kijk, als je instapt in een bedrijf dat op zijn gat ligt, maar wat in potentie heel groot is, ja, dan heb je de meeste kans op grote winsten. Dus ik snap dat zakelijk interessant is. Alleen, Van Leeuwen, die zegt ook in dat stuk, je moet zorgen dat Feyenoord er wel een ijzersterk management tegenover zet, om een beetje de identiteit van Feyenoord te behouden, zodat je niet totaal omver wordt gewalst. Nou, dan wil ik niet Mark Koevermans tegenover die gasten uit Amerika zetten. Want die wordt natuurlijk helemaal weggesteekholderst door die gasten.
Nee, die loopt daar slaafs achteraan, dat weet jij ook, Freek. Die laat zich piepelen, hè? Zo werkt dat.
Ja, dus het is best wel een spannend iets. Kijk, het feit dat we interessant zijn. Ik geloof wel dat de Amerikanen een club als Feyenoord heel interessant kunnen vinden. Van de argumenten die genoemd werden. Van joh, we spreken allemaal Engels. En we kunnen met relatief kleine investeringen voor dat soort bedrijven. Kunnen we toch snel misschien omhoog gestuurd worden. En daardoor ook een duurdere brand worden, waardoor we weer beter te verkopen zijn uit buiten. Want dat is uiteindelijk waarom een investeerder wel erin stapt. Maar ik vind het wel spannend. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. En hoe, ja, wat jij net zegt, van joh, of Feyenoord sterk genoeg is om maar niet alles in de strot geduwd te krijgen. Want dat is wel een beetje.
Ze krijgen nu alles in de strot geduwd van de gemeente Rotterdam. En weet ik veel hoeveel andere belangetjes er op de achtergrond spelen. Dus daar heb ik gewoon hele grote twijfels bij. Ja. Ik moet wel zeggen, het verhaal wat geschetst werd. Ik ben denk ik hier aan tafel. Het heb ik de meest nare nasmaak van zo'n investeerdersverhaal. Maar ik vond het verhaal op zich wel. Daar kon ik me redelijk in vinden. Dat je zegt, nou, 49% van de aandelen, we gaan hier goed economisch beleid neerzetten. Flinke kapitaalinjectie, we stellen orde op zaken. Oké, ja, daar kan ik inkomen als de club blijft. En niet dat je een situatie krijgt. Want dat is de andere kant van het verhaal. Tiental jaar geleden, nou, iets langer geleden, had je een club in Arnhem die ook de potentie niet zou benutten, een nieuw stadion zou krijgen, Champions League zou gaan spelen. Ja, je moet er wel voor waken dat het allemaal geen luchtkastelen blijken te zijn.
Maar dit is die Ford ook, hè, die dan ook genoemd wordt in het stuk. Dat is ook wel echt een iemand die wat heeft laten zien in het verleden. Hè. Is directeur van Chelsea geweest, heeft daardoor ook met Arnesen een connectie, want die kennen elkaar tussen 2007 en 2011 hebben ze met elkaar gewerkt. Hij heeft bij Bolton Wanderers gewerkt, heeft hij het ook wel vrij aardig gedaan in die periode met die club. Dus ja, dat is wel iemand die je best serieus kan nemen. En ik ben eventjes die naam van die Amerikaanse bank vergeten, die garant wilde staan voor dat stadion. Hoe heet die bank ook weer uit Amerika?
Goldman Sachs.
Ja, juist. Daar zaten, nou ja, precies, maar daar zaten alleen maar schimmige verhalen aan vast. En als ik dan over die Mike Ford dingen lees, dan denk ik, ja, dat is op zich. Daar kan ik dan best wel enthousiast van worden. Dus Johan, ik denk dat je niet meer helemaal alleen staat in deze discussie. Dat je een investeerder graag ziet komen. Als ik dan zo'n Mike Ford, als ik daarover lees, en ik lees ook zijn bedoelingen, en natuurlijk is het alleen maar geld dat hij er zelf rijker van wordt, dat snap ik ook wel. Maar als Feyenoord er daadwerkelijk beter van wordt, en Feyenoord blijft zichzelf, hè, met die aandelen ook, ja, dan word ik daar best wel enthousiast van.
Kijk, dat heb ik natuurlijk de vorige keer al gezegd, van wat bij Feyenoord. Op dit moment, we hebben dat ooit een keer in een podcast proberen uit te leggen, hoe die structuur is met die Stico en dan de vrienden van Feyenoord die nog ergens een rol spelen. En dan die hebben wel weer
stadion,
twee mensen
in
de RVC zitten. Het is allemaal bijna niet te begrijpen. En ik geloof wel dat als Amerikanen, want dat zijn natuurlijk slimme zakelijke mensen, als die erin gaan stappen, dan willen ze dat wel soort van helder en duidelijk hebben. En waarschijnlijk zullen ze dan ook die hele structuur anders gaan willen doen. En ik denk dat dat ten gunste.
Dat is sowieso iets dat Feyenoord graag wil, hè? Eenwording met de sportclub en het stadion.
Ja, want het is nu bijna niet uit te leggen. Als je zegt van.
Maar dat lukt alleen als je een flinke zak geld op tafel legt,
wat
natuurlijk.
Wat die Van Leeuwen ook uitlegt, vond ik ook heel erg interessant. Ik weet niet of jullie dat ook gelezen hebben, maar heel veel supporters denken van, ja, we mogen Feyenoord niet zomaar weggeven aan een maatschappij, want ja, dan is Feyenoord niet meer. Maar die mensen, en dat zegt die Van Leeuwen, die Edwin Van Leeuwen in dat stuk van de Telegraaf, zegt dat ook heel goed. Dat Feyenoord is op dit moment ook niet van de supporters. Feyenoord is inderdaad, wat je zegt, met rare structuren. Het wordt door mensen beheerd waarvan je niet eens weet dat ze er zijn. Hè? Wij hebben ons er dan een beetje in verdiept. Maar heel veel mensen, heel veel supporters doen dat niet. En die begrijpen het niet meer.
Hij noemde expliciet de vrienden van Feyenoord, die er natuurlijk inderdaad relatief gezien voor een fooitje in zijn gestapt en daardoor de helft van de zeggenschap hebben. Maar ik moet wel zeggen, meneer Van Leeuwen, als je denkt dat de supporters zich daar niet van bewust zijn, dan heb je niet echt opgelet in het stadion de laatste jaren. Want de vrienden van Feyenoord die zijn de laatste jaren regelmatig onderwerp van gesprek, omdat we het daar ook niet heel veel zin meer in hebben.
Nee, maar wat hij bedoelt is, heel veel Feyenoord supporters, hij leest dan ook, hè, dat is dan wel mooi, dat is een man die echt Feyenoord supporter is, die Edwin van Leeuwen, dat moeten we er wel even bij zeggen. Maar die leest dan op supportersfora als FR12, dat supporters dat dan zeggen, hè, van we mogen onze club niet weggeven, want ja, de club moet van de supporters blijven. Maar dat is het dus al een tijdje niet meer.
Nee, maar daar ageren de supporters dus nu ook al tegen, dus zijn stelling klopt niet.
Nee, maar ik snap wel wat zegt. En dat, daarom, ik zie ook heel veel vergelijkingen met clubs in het buitenland, van waar het dan allemaal niet goed gegaan zou zijn. En die ken ik ook. Hè? En in zoverre moet je altijd heel, heel voorzichtig met dit proces omgaan. Maar we gaan nooit volledig overgenomen worden. Dus het is onmogelijk dat wij straks inderdaad in een paars-oranje shirt gaan spelen, om maar eens wat geks te noemen. Absoluut. Of dat ons logo ineens verandert in een grote gele R.
Tegenover die doemscenario staan natuurlijk ook voorbeelden van een Liverpool bijvoorbeeld, dat het met Amerikaanse investeerders geloof ik ook behoorlijk goed doet. En zo zijn er wel meer.
Er zijn voorbeelden van waar het niet goed gegaan is dan wel goed. Dat zeg ik dan met alle eerlijkheid erbij. Hè? En Manchester United wordt steeds als voorbeeld genoemd van waar het vooral niet goed gegaan is.
Nee,
alleen dat is moeilijk te vergelijken. Het zijn andere bedragen, het zijn andere soorten clubs. Andere soorten markten.
Ja, andere competities.
Precies. Ja,
dus, je moet ook gewoon een goed management hebben. En als je Frank Arnesen in je management hebt zitten, dan word ik daar wel enthousiast van. Als iemand die zich dus in de top bewezen heeft, heeft ook wel eens, bij HSV is het bij hem misgegaan, maar dat is wel een kundige iemand. Die is binnengekomen bij Feyenoord en die hele club die begon positiviteit uitstralen. Wat ook met Dick Advocaat te maken natuurlijk. Maar die twee, als je gewoon kundige mensen in je management hebt zitten, dan gaat het wel goed komen. Maar
Over het technisch management, want ik denk dat dat de crux is. Wij kunnen nu niet oordelen over de integriteit van al die partijen. We kennen ze niet, we weten niet wat voor bot er op tafel ligt. De vraag die we eigenlijk onszelf moeten stellen is, hebben wij er vertrouwen in dat het huidige Feyenoord met de huidige bestuurders de juiste keuze neemt voor de toekomst van onze club? Daar heb ik wel vragen bij.
Ja, maar ik denk dat het niet uitmaakt of je nou Mark Hoevermans daar hebt zitten. Of misschien maakt het zelfs wel uit in de positieve zin. Of dat er een slimme Amerikaan binnenkomt wandelen die wat zakelijker naar kijkt.
Nee, maar dat bedoel ik niet.
Heb je
Mark Hoevermans die onderhandelingen voert of een Robert Eenhoorn? Of een bestuurlijk zwaargewicht?
Ja, maar dat zeg ik toch. Dat heb ik net al op het begin gezegd. Mark Hoevermans is niet iemand waarvan ik denk, die gaat het wel even goed doen.
Dus is die situatie best zorgwekkend. Op het moment en misschien moet de Mark Hoevermans ook niet zo idioot klein maken. Hij zal echt wel wat kunnen. Maar ik maak me daar wel zorgen over als hij degene
hij
is
kon,
die namens...
Hij kon aardig tennissen, schijnt. Dus met service heeft hij in ieder geval ervaring.
Ja.
Toen hij met de nieuwjaarsreceptie kreeg hij één kritische vraag. En toen viel hij al bijna flauw, weet je wel. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk niet... Ja, nee, maar is echt zo. Hij viel echt bijna flauw. Dat ging helemaal nergens over.
Maar dat belooft dus niet veel goeds in een onderhandeling met slimme, handige Amerikaantjes. Toch?
Dus
dan moeten we eigenlijk Arnesen sturen. Dan zeggen we, Mark, ga jij lekker inderdaad vooral...
Dat gaat toch ook gewoon gebeuren?
Dan weet je in ieder geval zeker dat je Hitachi Capital Mobility binnen kunt halen. Want die willen nu nog met Groningen in zee. Maar Frank, die krijgt dat wel voor elkaar.
Eerst hebben we Diemers al afgepakt van Groningen.
Mobility Feyenoord City. Hitachi Capital Mobility Feyenoord City. Dat gaat hem worden. Met dank aan Frank. Ja, in Nederland zijn we er intussen wel aan gewend dat we voorlopig niet voetballen. Maar in andere landen, Jopie, daar spelen ze weer.
Bakens in de vette.
Ja, we zijn inderdaad ongeveer het enige land in Europa of in de wereld waar we niet gevoetbald wordt. Al onze spelers komen zo langzamerhand weer een beetje in actie. Dus ik heb wederom een mooie top 3 voor jullie kunnen vinden, jongens. Maar voordat ik daar begin, ik wil even... Ja, we hebben een nieuwe baken, zo goed als zeker is het allemaal rond. Gustavo Hamer, die gaat in de Championship spelen volgend jaar bij Coventry City. Mooie overstap, dus ik ben daar wel nieuwsgierig. Ja. Daartegenover staat wel het vertrek uit de bakens van Emiel Hansson, die naar Fortuna gaat. Dus ja, mijn lijstje blijft nog even groot. Maar nou ja, in ieder geval leuk dat Hamer ook die stap gaat maken. Goed, op drie. Een man ja, die in ieder geval bij Wesley zijn hart sneller gaat doen kloppen, is John Guidetti.
Oh, ja. Wat mooi.
Ja, ja, het is vrij lang stil geweest. Zijn carrière liep toch een beetje als een nachtkaars. Het werd steeds minder en minder. Hij is natuurlijk sinds de winterstop is die verhuurd aan Hannover 96.
Hij is 27 of 28 jaar, hè? Als een nachtkaars uit. Even serieus. Hij heeft nog een halve carrière voor zich, man.
Nou ja, maar goed. Het feit dat we hem niet elke week in de
park
kunnen
klaar, toch?
Het is het tweede niveau in Duitsland nu, hè? Even voor de duidelijkheid.
Als Freek dingen over Guidetti zegt, neem ik dat niet serieus. Nee, sorry, echt niet. Want dat is gewoon ongelooflijk. Maar dat is een Guidetti-hater, hè? Dat verzin je niet.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik vind hem alleen wel... Ik vind hem overschat. Ja. Maar goed, dat is nu
in ieder geval,
niet zo relevant.
Nu kunnen we het over hem hebben, want het was lang stil rondom de Zweedse spits. Maar hij heeft de smaak eigenlijk sinds de hervatting van de competitie in Duitsland wel weer te pakken. In de laatste 4 wedstrijden 2 goals en 1 assist. Nou, dat is toch hartstikke knap.
Netjes.
Dat is gewoon best leuk met Hannover. Ja. Hij speelt nooit 90 minuten uit, dus volgens mij is hij nog steeds niet helemaal fit. Maar in ieder geval leuk dat hij er weer in de basis is.
Maar hij is natuurlijk, hij was natuurlijk zijn tijd ver vooruit. Want hij heeft bij ons toen ook al het slot van de competitie gemist vanwege een mysterieus virus.
Ja, nu mist hij hem dan niet. Nu...
Nee, precies. Dus hij heeft dat al een keertje gehad.
Ja, heeft hij ook een keer gehad.
Hij is erop voorbereid. Ja.
Ja, goed. Op nummer 2, een naam die we volgens mij dit seizoen nog niet besproken hebben, omdat die ook gewoon eigenlijk nog geen pepernoot hadden gepresteerd. Dat is namelijk Ricky van Haren. Speelt, als we het hebben over tweede niveau, ook op het tweede niveau, maar in dit geval in Polen. Hij speelt bij Olympia Grudziądz, middenmotor in de tweede divisie in Polen. En het hele seizoen speelde af en toe, was dan weer reserve, speelde dan weer een kwartiertje als invaller. Had er nog niet gescoord, had ook nog weinig zinvols gedaan, tot eigenlijk ook weer de corona-break voorbij is. Want hij heeft in de afgelopen 3 wedstrijden 2 doelpunten gemaakt. Eentje in de 1-2 verloren wedstrijd tegen Podbetkitsi. En eentje in een 3-3 gelijk gespeelde tegen Termalika. Ik heb die goals gezien, het zijn alle 2 redelijk makkelijke goals waren het intikkertjes. Zijn ploeg heeft nu al 3 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. En daardoor lijken ze de play-off kansen voor in ieder geval promotie naar boven. Lijken ze wel een beetje nu teniet zien gaan.
Ja.
Dus als Ricky scoort, dan wint zijn ploeg in ieder geval niet.
Nee, nou, dan eindig je toch weer in mineur met je bakens.
Nee, want ik heb er nog 1. Op nummer 1 namelijk.
Ja, oké.
Ja, en dat is een goed verhaal. Een speler die ik zou je niet zo heel veel kunnen vertellen over zijn tijd bij Feyenoord, terwijl hij toch eventjes bij ons heel goed heeft gezeten. Ik heb het namelijk over Christian Simon. Ik moest eerst zeggen, ik heb weer beelden zitten kijken, want deze keer heeft hij roem gemaakt op de velden. Ook een moeizaam seizoen, net als Guidetti en Van Haren die ik net al noemde. Hij had pas 1 keer gescoord en als een vleugelaanvaller, dus dat is niet heel, heel denderend. Maar toen speelde hij de wedstrijd tegen de Brechen. En ze wonnen met...
Grote club, hè, daar?
Het is volgens mij, ja, denk ik. De naam zegt me veel, maar of het een grote club is, durf ik niet te zeggen. Zo goed zit ik niet in het Hongaarse voetbal.
Als een Hongaarse club jou iets zegt, dan is het een grote club.
Ja, maar ik geloof ook, dat hoort die club van vroeger, Ferencvaros, maar dat speelt volgens mij tegenwoordig, heeft het een andere naam, speelt het in het tweede niveau.
Ja, ze zijn failliet.
Daarom. Dus dat het me iets zegt, dat betekent ook niet zoveel. Maar in ieder geval, 3-1 hebben ze gewonnen tegen Debrecen. Met 2 goals en een assist van de buitenspeler, aanvoerder daar tegenwoordig. En met name die tweede goal is, of tenminste zijn eerste goal, wat dan de 2-0 was, schitterend. Net buiten de 16 schiet hij hem keihard in het kruis. De derde goal die hij maakte was een kopbal en hij gaf een assist vanuit een corner. Dus laat van zich hoor.
Wel mooi dat je dit zegt, want we zaten net eventjes voordat de show begon, hè, de aflevering, voordat we hem gingen opnemen. Ja. We doen het via een videoverbinding, hè, moeten we even aan de luisteraars vertellen natuurlijk. Jij zat nog net een klein tikkie voor te bereiden.
Ja.
En uiden maken, ik wist niet wat ik meemaakte. Over de ene goal was nog mooier dan de andere. En je kwam bijna klaar. Echt niet te geloven.
Het was een waanzinnige... hij liet mooie dingen. Maar ik moet zeggen, ik moest dus even goed kijken wat voor shirtnummer dat was. Want ik herkende hem niet. Zo weinig indruk heeft hij weer gemaakt bij Feyenoord.
Ja, terwijl hij toch een prijs heeft gewonnen.
De zilveren bal.
De zilveren bal.
Ja, precies. En ik wou net zeggen, Wes... Ja. Hoe prachtig is het dat we nu een brug kunnen slaan van de winnaar van de zilveren bal naar de winnaar van de gouden schaar? Want Jopie, die heb je nog niet genoemd, maar die krijg je dan natuurlijk ook gewoon binnenkort bij in je rubriek.
Ja, nee, Jan-Arie van der Heijden, die heeft net zoals Renato Tapia en ook Elba Evora en Karsdorp hebben die deze week afscheid genomen van Feyenoord. De winterstop of de zomerstop is nu echt bij Feyenoord ook aangebroken. En die 4 gaan in ieder geval niet terugkeren. En Van der Heijden hebben wij vorige week als extra podcast voor onze Patreons, www.patreon.com/keingeloel, hebben wij een speciale ode gebracht van een half uur aan Jan-Arie van der Heijden. En dat willen we vaker gaan doen voor belangrijke spelers die gaan vertrekken. Dus we gaan
zo meteen Tapia opnemen, hè?
Nee, eerst hebben we die van Evora, jongens. Eerst moeten we die van Evora nog even opnemen.
Nee, Tapia heeft het niet verdiend, hè? Zijn we achtergekomen.
Tapia heeft het niet verdiend, nee.
Ik zat te denken, je moet ergens een grens stellen. Van hoeveel wedstrijden moet hij in Feyenoord 1 hebben gespeeld? Of hoeveel doelpunten moet hij heeft gemaakt? Maar ja, Tapia heeft toch al 80 wedstrijden, of volgens mij nog meer, heeft hij volgens gespeeld.
Daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar de impact die iemand heeft gehad. En Tapia was natuurlijk gewoon 4,5 jaar pure ellende.
Ja.
Je bent wel lekker zuur vandaag, zeg. Jezus, heb je een pol augurk op? Ben je in een pol azijn geplaatst?
Laten we gewoon... Ik vond het echt zo potsierlijk dat hij een afscheidsinterview en allerlei posts op social media kreeg van Feyenoord zelf. Dat ik denk van... Jee, mijn gasten, dit hebben we toch ook niet gedaan toen Rodney Huygens een contract opzegde.
Ja. Het is mooi dat voor jou Rodney Huygens en Tapia op dezelfde hoogte staan.
Ja. Nou ja, dat is een beetje gechargeerd, maar Tapia heeft toch echt werkelijk niks betekend voor Feyenoord.
Nee, het
zegt heel veel als je 3 trainers hebt gehad en dat van Giovanni van Bronckhorst, Dick Advocaat en Jaap Stam. Jaap Stam de enige is die het in je heeft zien zitten.
Oh, nee.
Dat is geen goed teken.
Kijk uit, Jaap Stam mag niet genoemd worden, Freek. Kijk uit.
Oh, sorry, hoe heet hij ook weer? Die Teun van de nog iets, toch?
Die is van Teunenbroek of zo?
Ja.
Nee, maar goed, ik wil toch even in de verdediging van Tapia, want jullie weten, ik was echt totaal geen fan van de voetballer Tapia. Ik vond dat hij dat wat meer vreselijke dingen heeft laten zien dan mooie dingen. Maar toch, zijn rol in de spelersgroep is volgens mij wel belangrijk geweest.
Hij was inderdaad tolk, inderdaad.
Ja, ik vind het vrij dure tolk, dus ik spreek geen Spaans, maar ik zou bij wijze van spreken deze zomer Spaans willen leren om voor dat salaris ook te gaan tolken in de Kuip. Maar hij heeft toch wel een klein beetje iets gedaan, want Sinisterra, die toch als eenling zo vanuit Colombia naar het koude Nederland kwam, heeft hij volgens mij wel redelijk goed opgevangen. En volgens mij is het, toen Kramer wegging, is het daarna wel een redelijk normale, goede gast geworden. Want daarvoor was het een kokosnoot en daarna is het een redelijk fatsoenlijke speler geworden. In ieder geval in het gareel gelopen. En dat afscheidsinterview was die vol lof over Feyenoord. Nou, dus succes.
Ik vind het ook geen onsympathieke jongen. Volgens mij is het een ontzettend aardige gast. En hij is inderdaad de duurste teammanager in de geschiedenis geweest. Maar die rol heeft hij wel goed gedaan.
Ja.
Ja, dat is de enige positie waarop hij heeft uitgeblonken.
Nou ja, prima. Ja. Wesley, heb jij toevallig... Ja, we gaan van de hak op de tak, maar heb jij misschien nog... nog leuke dingen op de socials ontdekt.
Nee, heb ik deze week een keer niet gedaan. Is dat erg?
Nou ja, goed. Dan gaan we door naar het einde van de show.
Nee hoor, tuurlijk heb ik een Insta-inspector voor je. Insta-inspector. Nou ja, ik weet niet hoe het met jullie is. Pak de slingers er maar bij. En ook als je nog een fakkeltje hebt liggen, die mag je ook best wel aansteken. Want... Leroy Fair heeft dat namelijk ook gedaan.
Ja. Want, schitterend.
Tegenwoordig, hè, ik wist het niet, maar hij en zijn vriendin gaan weer papa en mama worden voor de tweede keer.
Ja.
En,
Fair voor de tweede keer, want het is van een andere partner dan zijn eerste.
Oh, nou, dat wist ik niet. Nou, dankjewel voor die tip.
Het paard in de gang meisje en Fair zijn niet meer samen.
Ja, nee, precies. Ik zat al te denken van... Zou
Xenia
dan...
heet ze. Xenia Fair.
Dit is een Spaanse. Want Fair spreekt tegenwoordig vloeiend Spaans. En dat komt omdat hij een Spaanse vriendin heeft.
Nou, dan kan hij ook gaan tolken. Prima. Ja. Dan heb je Tapia niet meer nodig.
Ja, maar, precies.
Ik zat dus al te denken van... Zou hij nou in plaats van een kinderkamer ook per ongeluk een stal hebben gebouwd voor die baby?
Oh, wat mooi.
Ja, nee, maar jongens, laten we even...
Hele manege in blauw geverfd.
Nee, daar ga je dus nu de mist in, want het wordt dus een meisje.
Oh.
En daar zijn ze achtergekomen tijdens een gender reveal. Ja. Nou, wel allemaal op 1,5 meter, behalve natuurlijk de moeder van Fair. En behalve ook de broer van Fair, Lee Greg Fair, die tegenwoordig vaak bij Ajax zit. Kunnen we ook gewoon rustig erbij zeggen.
Ja.
En die heeft eventjes daar een gender reveal gedaan met, jawel... Piro, met fakkels, gewoon huppa, een roze fakkeltje in één keer. Hij steekt dat ding aan, was een roze fakkeltje.
Nou, je weet wat ze zeggen. No pyro, no baby.
Oh, ja, precies. Hè. Ja, je moet hem toch een beetje aansteken.
Ja.
Maar Nou ja, maar goed, iedereen natuurlijk aan het janken en geweldig. En foto, hij had een foto gaten in vliegen zelfs. Tenminste, die is waarschijnlijk gewoon met de auto gekomen. Maar die stond aan de overkant van de sloot, mocht hij foto's maken om de 1,5 meter te bewaren. Ja, maar dat vond ik toch allemaal vrij...
Als zijn zeg maar kennissen en vrienden stonden inderdaad aan de andere kant van de sloot, stonden ze...
Ja, klopt, ja.
Dus het zag er wel
best wel. Maar het is allemaal zo voor de, bühne, want hij heeft een paar dagen ervoor heeft hij gevoetbald met onder andere Tchaik Touré, die natuurlijk pas weg is gegaan bij Feyenoord. Ja. Met Jason Cabral... ook met die vreselijke Ajax die Noah Lang. Ja. Daar moeten we eigenlijk ook wat van zeggen, Leroy. Tik op de vingers, dat moet je niet doen. Maar goed, blijkbaar is dat normaal. En niemand heeft zich daar aan de 1,5 meter gehouden, kan ik je vertellen, na het zien wat van wat beelden en foto's en filmpjes. Dus ja, het is allemaal voor de bühne, joh. Dat gaat helemaal nergens zo. Feyenoord houdt zich daar strikt aan. Ja. En dat moet Ver dan ook doen. Nou ja, goed, we gaan door naar een volgende, Justin Bijlo. Want we weten dat de grote der aarde, als we het over sporters hebben... nou, wie is de grootste voor jou, Johan, de grootste sporter ooit?
Renato Tapia.
Nou ja, ik dacht dat je Michael Jordan zou zeggen. Dus, en dat, die zou je ook moeten zeggen. Ja, leuk dat je
Michael,
een verhaaltje verpest. Ja, ja. En wat voor sport deed hij nou naast het basketbal?
Hij is eventjes gaan honkballen, hè?
Nee.
Golven.
Wat deed hij nou altijd?
Golven was zijn
juist, golven. Ja. En wat denk je? Justin Bijlo wil ook de grootste op aarde worden. Dus die is ook gaan golven. Nou ja, is toch geweldig voor hem. Dus die slaat tegenwoordig balletjes. Ik weet niet waar. Ergens in Barendrecht of zo, weet je wel.
Okay.
Op zo'n enorm grasveld. Nou, hartstikke leuk, denk ik.
Ja. Dus het slechte nieuws is dat Bijlo een nieuwe club heeft. Maar het goede nieuws is dat hij wel bij Feyenoord blijft.
Goed man, hé. Lekker Freek.
Dit zouden we als titel moeten doen. En dan weet ik zeker dat iedereen klikt, jongen. Dat is niet te geloven. Maar ook iemand anders die ook een andere sport heeft gevonden, Jens Toornstra. En die heeft zich laten overhalen door Robin van Persie. Jazeker, want Robin van Persie die ging stoppen met voetbal. En je weet nog wat hij allemaal ging doen. Achter de donut.
Ja, ja.
Op de donut, achter de boot. Hij ging padel tennissen. Hij ging darten, weet ik het wat. Nou, padel tennissen heeft hij dus nu gedaan. Dat doet hij tegenwoordig bijna elke dag, zie ik op zijn Instagram. Ja. Maar wie heeft hij meegenomen? Jens Toornstra dus. Nou, hebben ze lekker zitten padel tennissen. Hartstikke leuk, toch?
Wat ik mooi vind van Persie, hè. Van de week zie ik inderdaad ook op Instagram. Had hij date night met zijn vrouw. En zijn ze samen op het fietsje ergens heen gegaan.
Ja, geweldig.
En het is daar... Nou, tering weer geworden en dan op die fiets terug, terwijl die gast natuurlijk, die kan zeven taxis kan die bestellen om naar huis te komen. Maar dan toch weer terug op het fietsje, zeiknat, en dan ook gewoon zonder gêne een foto maken dat hij helemaal...
Ja, helemaal... maar wat, nou ja, wat een filmpje had hij en wat voor geluiden die ook maakte. Wat... Gewoon echt gewoon alsof hij de grootste lol had, ja, het is, kind van 5.
Het is net alsof hij zijn puberteit opnieuw aan het beleven is. Het is gewoon mooi, man. Ik geniet van die gast.
Ik snap het ook wel. Hij is natuurlijk heel jong, is hij echt al in een orkaan van publiciteit terechtgekomen. Ja. Zeker in Engeland door die tabloids geleefd. En hij heeft nu gewoon de vrijheid om even weer jong te zijn. Heerlijk.
Ja, schitterend.
Goed, man. Ja, is echt geweldig. Hey jongens, nog een dingetje. De wolf is gespot in de Veluwe. Wolven gespot.
Uh-oh.
John de Wolf. John de Wolf is op fietsvakantie in de Veluwe. Ja, is toch geweldig.
Volgens mij zit hij op Droomparken, want ik zie hem elke dag posten dat hij op Droomparken zit.
Nou, nee, dat is dus Ramon ten Hove. Want ik denk dat van de sponsor hebben ze allemaal lekker een weekje weggekregen, denk ik. Ramon ten Hove zit lekker op Droomparken. Want die heeft natuurlijk bij FC Dordrecht gespeeld. Die heeft natuurlijk heel weinig salaris gehad. Dus die kan niet zomaar eventjes naar Griekenland. Dat mag ook nog helemaal niet trouwens. Maar, dus die is lekker naar Droomparken. Nou, hartstikke mooi toch?
Mooi man. Ja, en nu we het toch over de social media hebben. Ik wil trouwens wel een dik compliment maken voor Feyenoord en het social media team. Want ik zag allemaal weer leuke filmpjes van dat ze supporters langs gingen. Bijlo, Berghuis... wie zag ik nou nog meer? Toornstra uiteraard. Ja,
Marsman.
Ja, Marsman. Dat die gasten allemaal het supporters langs zijn gegaan om ze te bedanken voor het verlengen van de seizoenkaart. En we hebben heel vaak gezeikt over die debiele emoticons die ze bij elke post neergooien. Maar Feyenoord echt...
Ja, dat is al een tijdje niet meer, toch?
Nee, maar dit seizoen hebben ze echt wel het niveau een flink omhoog getild. Dus ik weet niet...
Weet je hoe dat komt? Nou. Het is niet meer Feyenoord TV die het maakt. Ze hebben een extern bedrijf ingehuurd voor die filmpjes. Dus... ja, niet heel gek dat het allemaal beter is.
Nee, maar ik vind het echt tof. Ik vind het ook leuk om te zien. En compliment ook voor de spelers. Want het kwam vanuit de spelers zelf, begreep ik, dat ze de supporters wilden bedanken. Dus...
Nou, nee, zeker.
Maar inhoudelijk is het ook goed, hè? Want eigenlijk is dit toch een beetje wat we vorige keer hebben geconstateerd. Dat Feyenoord eigenlijk iets te weinig deed om die seizoenkaartcampagne echt aan te zwengelen richting de supporters.
Ja.
Nou, dit is nou een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen aanpakken. Nou, en Dick Advocaat gooide natuurlijk zelf ook wel even nog wat olie op het vuur, Wes.
Ja, die was natuurlijk bij Feyenoord TV en die vond het eventjes onbegrijpelijk dat bij Ajax 30.000 seizoenkaarten zijn verkocht en bij Feyenoord slechts 17.000, stond de teller toen op, vorige week. Ja, ik vind dat zegt ook wel alles over Dick Advocaat, hè, want die zegt dan ook, terwijl hij dat aankondigt, zegt hij, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ja, ik heb gehoord dat wij er maar 17.000 hebben. Ja, wij zijn toch de club van het volk, wij zijn toch de club met de grootste supporters, met de meeste supporters. Nou, waar blijven die seizoenkaarthouders dan? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hem ook nog niet verlengd, maar mede door die actie, ik ging het ook wel doen hoor, maar ik wacht er nog een beetje af.
Ja, jij wacht net zo lang tot Bijlo over de deur staat, dan pas ga je verlengen. Ja, nee, dat, zo werkt het niet, Wes.
Ja. Dat zou eigenlijk wel mooi zijn. Ik ga het wel echt doen. En,
hij wil ver met een fakkel voor zijn deur,
ja,
natuurlijk.
Ja, dat zou, ja, toch wel steengoed zijn, hè?
Ja, ik zit eigenlijk al dagen zit ik bij de deur te wachten. Ik denk, ze gaan toch minstens ook bij mij langs bedanken dat ik ook verlengd, ja, heb. Maar ik zie ze maar niet komen, hoor. Ja. Nee, of zal een Tapia langskomen straks?
LB Evora, denk ik.
Nou, dan kun je nog wel een paar maanden wachten. Want die gaat eerst nog eventjes rustig de route plannen met zijn voet op zijn mobiel. Maar goed.
Ja, goed.
Nee, ja, het zegt wel alles over Dick Advocaat trouwens, dat hij gewoon wegkomt ook met zo'n opmerking. Ja, ja. Hè? De man die dat je nu even tegen je supporters zegt, dok even een paar honderd euro, terwijl je zelf ooit bij België wegging, omdat je na een half jaar er toch in Rusland meer kon verdienen.
Ja.
Het is niet alsof hij nooit zuinig op zijn centjes is geweest. Bovendien, maar hij heeft het charisma om met zo'n uitspraak weg
bovendien
te komen.
Bovendien staat het ook eigenlijk helemaal nergens op, want we lopen nog voor op vorig seizoen. Hè? Het gaat harder. Het gaat harder. Alleen bij Ajax zijn ze een week eerder in de verkoop gegaan. Dus, en die krijgen allemaal hun geld terug als er niet gespeeld wordt. Daar is de situatie ook nog eens heel anders. Dus als per wedstrijd dat er niet gespeeld, dat je niet naar het stadion mag, moet ik zeggen, krijg je geld terug. Nou ja. Dat is een iets andere situatie. Dus het is makkelijker daar om een seizoenkaart te nemen dan bij Feyenoord, waar je nog maar moet afwachten of je geld terugkrijgt. Tenzij je voor die optie kiest.
Ja, maar moet niet vergelijken.
Nee, maar om even. Ik moet even verzachten, ja, de omstandigheden natuurlijk. Hè. Dus ja. Nee, dus het is helemaal niet nodig, die zorgen. Zometeen is het gewoon weer uitverkocht, die seizoenkaartenverkoop. Hè, dan zijn er gewoon weer, is het?
30.000
seizoenkaarten die verkocht kunnen worden. Ja, dat bedoel ik. Dus dat gaat makkelijk uitverkocht raken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. Joh. Hoeveel maanden zijn er nog voor de start van de competitie? Nog 3, geloof ik. Dus
ik verwacht wel dat de vrije verkoop van seizoenkaarten wel traag zal gaan. Ik denk niet dat je nu een nieuwe seizoenkaart neemt, of voor het eerste seizoenkaart. Als je weet eigenlijk al van tevoren dat je minimaal een half seizoen niet kunt naar het stadion. Ik denk dat weinig mensen daarvoor te paaien zijn.
Ja, nou ja, goed, ik denk ook straks, en zeker de langer dat duurt dat we niet op de tribunes mogen komen, dat de honger naar het voetbal groter wordt. Dus dat mensen straks, bij wijze van spreken, misschien zal het dan een half seizoenkaart zijn als het allemaal vanaf januari weer mag. Maar de honger om weer naar dat stadion te gaan, wordt natuurlijk per week groter. Dat herken ik bij mezelf. Dat ik denk, jongens, ik ben bijna geneigd, ik heb het al eens een keer gezegd, om gewoon naar de Kuip te rijden. Gewoon heel lief aan een supporter vragen, mag ik eventjes in de Kuip zitten voor 5 minuten? en dan weer weg, ja.
Ja, ik denk ook niet dat er een supporter staat. Ik denk gewoon dat de hek op slot zijn.
Nee, oké, bij wijze van spreken.
Ja, ik weet het.
Ik wil heel graag weer dat stadion, jongens. Maar ja, het gaat wel even duren, weet ik.
Maar als we deze zomer alleen maar spelers uit het rechte rijtje gaan halen, dan vind ik het op zich niet zo erg dat ik niet een half jaar lang in de Kuip daarna moet gaan zitten kijken.
Nee joh, we gaan gewoon kampioen worden, man. Kom op, Wes, gooi hem erin.
Okay, moet ik hem er even ingooien gewoon weer?
Ja, doe hem.
Kom op. Zijn jullie hem niet vergeten?
Je kan niet vroeger doen beginnen.
Oké, daar gaan we, jongens. Cool single.
Ja, wel op 1,5 meter afstand dan natuurlijk.
Sowieso. Tot volgende keer, mannen.